je er naar kijkt, dan word je er stil van. Blij zijn omdat je gelooft in Jezus. Ik denk dat is een moeilijke zin na het zien van de presentatie van Open Doors. Maar zoals Piet al vertelde, vandaag is de zondag van de vervolgde kerk. En in veel kerken wordt extra aandacht besteed aan de kerken en gelovigen die om hun geloof in Jezus Christus worden onderdrukt. En ook wij willen daarbij stilstaan. En dan denk ik, wat is dat toch fijn dat we dat met elkaar mogen doen. Dat we met elkaar op de bres mogen staan. En dan denk ik, ze hebben het nodig. Ze hebben het nodig dat wij dat met elkaar gaan doen. En ik wil vanmorgen met jullie lezen 2 Timotheus 2 vers 12. En wie een Bijbel bij zich heeft, ik zou zeggen, slaat op. 2 Timotheus 2 vanaf vers 12. En dan staat er in 2 Timotheus 2 vanaf vers 12. Indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Indien we hem zullen verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover. In dit vers betekent volharding eigenlijk lijden. En volharding vraagt geduld. In het Engels, als je het nakijkt, dan wordt het woord geduld op diezelfde manier geschreven als het woord patiënt. En een ziek iemand is iemand die volhoudt, die volhardt. Een patiënt heeft geen keuze. Hij moet geduld hebben. En als wij voor Jezus lijden, dan moeten we als een patiënt zijn die niet anders kan dan geduldig zijn. Maar zij die volharden in het lijden om Christus wil, dat zijn gezonde patiënten. Zij zullen steeds weer worden gezegend. Zij zullen als koningen heersen in heerlijkheid. En als we deel hebben aan zijn lijden, dan zullen wij ook deel hebben aan zijn heerlijkheid. En in de media konden wij op 11 mei 2019 eigenlijk volgen dat Asia Bibi op het moment een van de bekendste vervolgde christenen ter wereld veilig was aangekomen in Canada. En deze Pakistaanse vrouw die had 8 jaar lang in de cel gezeten voor vermeende godslastering over de profeet Mohammed en zou worden geëxecuteerd. Die zaak van haar die krijgt heel veel aandacht, heel veel media-aandacht. En haar advocaat die kon met gevaar voor eigen leven eigenlijk de vrijlating bewerkstelligen. En nu heeft ze asiel gekregen in Canada. En dan denk ik, dat is op zich een heel prachtig gebeuren. Dat is op zich een heel prachtig gebeuren. Maar die geweldige uitkomst ligt niet binnen het bereik van de andere 245 miljoen christenen die omwille van hun geloof worden vervolgd. Maar na de aanslagen in Sri Lanka tijdens Pasen, ik weet niet of je dat toen gevolgd heeft, toen werd de vraag gesteld waarom er eigenlijk in het Westen zo weinig aandacht is voor vervolgde christenen wereldwijd. En dat heeft eigenlijk te maken met een foutief beeld. Wij denken nog steeds dat het christendom vooral westers is. En kijken vanuit dat perspectief naar andere christenen. Maar we vergeten dat het christendom naar Europa is gekomen vanuit de landen waar het nog steeds wordt onderdrukt. En de teruggang van het christendom in Europa maakt ons eigenlijk blind voor de noden van de christenen elders. Dat Europa een christelijk continent was, dat is eigenlijk nog maar heel kort geleden. Rond 1900 heb ik gelezen, was het eigenlijk, het christelijke identiteit in Europa was eigenlijk op het hoogtepunt. De wereldkerk werd vooral vanuit het Westen bestuurd. En veel missionaren en zendelingen vertrokken vanuit Nederland naar Indonesië en Afrika. het kolonialisme van diep verbondenheid met het westerse christendom. Maar christenvervolging, broeders en zusters, is het vervolgen, eigenlijk het achterna zitten van christenen om hun christelijk geloof. Met als doel dat het geloof al dan niet volledig uitgeband zal worden. Maar de manier waarop ze dat doen, we hebben het kunnen zien, is arresteren, gevangen zetten en het doden van de christenen. En christenvervolging komt veel voor, gezien het christendom het grootste geloof van de wereld is. Christelijke vervolging is niet gestopt met de dood van de apostelen. Het heeft zich door de eeuwen heen voortgezet en groeit de laatste decennia dramatisch. En de vraag is wat het vanuit het oogpunt van de vervolgers voor zin heeft eigenlijk om christenen te vervolgen. Maar die mensen zijn eigenlijk helemaal geen gevaar. Die mensen zijn geen gevaar voor anderen. En ze zijn over het algemeen zijn het hele goede burgers. Die hun plichten nakomen. Maar volgens Jenusse Buk van Open Doors zit er niks anders achter dan de duivel. Hij zegt, ik kan het niet anders verklaren, zegt hij. Omdat die liefde van Jezus op weerstand stuit. Wanneer komt die liefde in botsing komt met egoïsme, machtsdenken en zelfhandhaving. En hier zit hem de kneep. Christenen zijn een bedreiging voor de machthebbers. Zij zien met leden ogen aan dat het christendom groeit. En dan nemen ze er aanstoot aan. In 2 Timotheus 3 vers 12 staat, allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Als je zo zin hebt, je ze op je in laat werken, allen die vroom en in eenheid met Christus willen leven, zullen worden vervolgd. En je leest daar heel makkelijk overheen. Maar voor veel christenen is het een dagelijkse realiteit. Mark die noemde het al, kijk eens naar de ranglijst van de vervolgde christenen. En er heel veel christenen worden in die landen juist vervolgd. Worden christenen juist vervolgd. Bij ons valt regelmatig, en als dat bevelen van jullie zo zijn, het boekje van Open Doors op de mat. En als je dit leest, dan realiseer je dat het gaat om miljoenen mensen. Maar ik zei al in meer dan 50 landen. Het is niet een ver van mijn bed gebeuren. Wij, zoals we hier vanmorgen zitten, zijn ermee verbonden. Het zijn onze broeders en zusters. Het kan niet zijn. Aan de ene kant een vervolgde kerk en daarnaast een niet vervolgde kerk. Dat kan niet. Dat zou het idee kunnen geven alsof er christenen zijn die bij de vervolgde kerk horen en dat er christenen zijn die er niet bij horen. Ten diepste is er één kerk van Jezus Christus, de Ecclesias. En dat is de vervolgde kerk. Ook wij, zoals we hier vanmorgen zitten, horen bij die vervolgde kerk. Zegt de Bijbel niet als één lid lijden dan allen? Waarom worden christenen gevolgd? En eigenlijk valt die vraag samen met een hele andere vraag. Waarom roept Jezus zoveel tegenspraak op? Want als één ding duidelijk wordt uit alle getuigenissen die ik lees in het materiaal van Open Doors, dan is het dit, de vervolging van een christen heeft alles te maken met de navolging van Jezus. Maar hoe kun je nu stralen te midden van verdrukking? En toen moest ik denken aan Stefanus. Kort na Pinksteren is er in de gemeente van Jeruzalem eens enige rumoer. Om niet te spreken van een conflict. En dat gaat dan over Grieks sprekende weduwen. En die zijn in de gemeente en die worden dan achtergesteld voor de dagelijkse verzorging. En dat is een reëel probleem en men walst daar overheen. Maar het wordt opgelost om 7 mannen te kiezen die ervoor gaan zorgen dat die dagelijkse verzorging wel gebeurt. En deze 7 mannen, die moesten naar bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moesten goed bekend zijn en ze moesten vervuld zijn van de Heilige Geest. En Stefanus is een van die mannen. Een dienstbare man dus. Maar wat benadrukt wordt is dit. Hij is diep gelovig, staat er. En hij is vervuld met de Heilige Geest. Ik denk dat het erbij genoemd wordt, dat zegt natuurlijk al iets. Blijkbaar kun je ook als christen genoemd worden zonder diepgelovig te zijn, of zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. Maar bij Stefanus komt daar nog bij de grote wonderen en tekenen die hij op dat moment deed. Hij deed net als Jezus mensen genezen, demonen uitdrijven. Mensen werden bevrijd. Maar zo deelt Stefanus dankzij Gods genade en kracht, staat er nadrukkelijk bij, alle liefde uit. En dan is hij een zegen voor allen. En je kunt erop wachten, dat roept verzet op. En dan komen de leden van de Joodse synagoge, die komen dan in verzet. En dan gaan ze met Stefanus reden twisten. En dan staat daar, maar ze konden er niet tegen zijn wijsheid op en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Voel je wat er gebeurt? Daar staat een man, vol van liefde, vol van liefde van Jezus, vol van wijsheid, bezield door de Heilige Geest. En Stefanus wordt dan beschuldigd van laster. Laster tegen Mozes en tegen God en tegen de wet en tegen de tempel. Alles wat de Joden en hun leiders in het Sanhedrin zo ongelooflijk dierbaar was. Het radicale nieuwe licht dat Jezus daarover wierp, daar konden ze helemaal niks mee. En dat licht straalt als ze kijken naar Stefanus. Stefanus straalt. En dan ga je meteen denken aan Mozes die ook straalde toen hij terugkwam uit de nabijheid van Gods heerlijkheid. Maar nu straalt Stefanus. En hij is heel dichtbij bij de heerlijkheid van Jezus. Ten diepste zegt Stefanus dan tegen die leiders. Hij zegt, heel jullie godsdienst is een zelfsverheerlijking, zegt hij. Hij zegt, jullie zijn bezig om een eigen koninkrijkje te bouwen. Hij zegt, het gaat jullie niet om de verheerlijking van God. Dat is verzet tegen de Heilige Geest. We mochten er vanmorgen zo mooi over zingen. Dat is verzet tegen de Heilige Geest, die sinds Pinksteren liefdevol, maar krachtig is uitgestort. En die krachtige liefde leidt nu ook tot woede en knarsetanden. En woede is de tegenstander van liefde. Want waar woede woont, is liefde doodgegaan. Het is die woede waar de vervolgde broeders en zusters tegenaan lopen. Onze vervolgde broeders en zusters kunnen we vergelijken met Stefanus, die op dat moment niet wegduikt, die op dat moment niet het bijltje erbij neergooit of een andere terugtrekkende beweging maakt. Maar de krachtige liefde en de vreugdevolle liefde van Jezus, die stromen in hen over. En ze richten hun blik naar de hemel. Er is een boek met een titel. En dat zegt, ze mogen de hemel niet zien. En dat gaat over de christenvervolging in Noord-Korea. Nou, we hebben het net in het filmpje mogen zien. En dan wordt er in dat boek verteld over een kamp waar ook 140 christenen zijn opgesloten. En ze moesten de hele dag met gebogen ruggen moesten ze lopen. En ze mochten niet naar de hemel kijken. In Noord-Korea wordt er niet over God gesproken, maar over de hemel. En deze mensen die vereerden God in plaats van de toenmalige leider Kim Il-sung, de vader van de tegenwoordige leider. En waren daarom gevangen gezet. Maar ze mochten niet naar de hemel zien. Omdat ze dan direct zullen denken aan hem die in de hemel woont, Jezus. En ik heb diep respect. Ik heb diep respect voor mijn broeders en mijn zusters. En dat meen ik serieus. Want dan stond ik hier niet. Die vernederd zijn om gruwelijke manieren. Die ga ik vanmorgen allemaal niet benoemen. Dat kunt u zelf invullen. Mensen die voor jaren opgesloten zijn in een cel. Onder erbarmelijke omstandigheden. Maar ze houden zich vast aan Jezus. En de kracht van de Heilige Geest. Toen ik hiermee bezig was, betrok ik het op mezelf. Ik heb mezelf de vraag gesteld: hoe zou ik reageren en zou ik het aankunnen? En ik praat er niet graag over, maar ik ga het vanmorgen toch met jullie delen. We hebben in een flat gewoond en ik ging dagelijks met de lift. We hebben in een oud huis gewoond, hebben Sjoutje en ik helemaal verbouwd. En dan kroop ik in de achterkamer onder de vloer. Halverwege de kamer moest ik me onder een balk doorgraven. En in de voorkamer kon ik daar dan verder sleutelen dan de centrale verwarming. Een hoogte van 40 centimeter. Maar door omstandigheden in ons leven ben ik met kleine ruimtes in aanraking gekomen. En in mijn gedachten ben ik daarmee aan de haal gegaan. Met als resultaat, de lift ontloop ik liever. Een prachtig aanbod om op te plaatsen. De plaatsen te bezoeken waar Jezus gelopen heeft, moest ik afslaan. Omdat ik met het vliegtuig moest. Des te groter, broeders en zusters, is mijn ontzag voor hen die niet in vrijheid kunnen wandelen. En ik wil erop vertrouwen. Dat als wij ooit vervolgd worden, als ik ooit vervolgd word, Gods Heilige Geest mij kracht zal geven om het te kunnen weerstaan. Maar ik vertrouw op Gods woord dat God vroeger, heden en in de toekomst dezelfde zal zijn. Maar wat kunnen wij betekenen voor onze vervolgde broeders en zusters? Uiteraard, we kunnen financieel ondersteunen. We kunnen de vervolgde broeders en zusters een kaart of een brief sturen ter bemoediging. Maar het machtigste wapen van een christen is gebed. Strijden en bidden. En dat is wat wij in het Westen voor de vervolgde christenen kunnen betekenen. Dat we met elkaar, en ik hoop dat vandaag heel Nederland, heel christelijk Nederland, vanmorgen met elkaar op de gebedsmuren gaat staan. Wij moeten opkomen voor onze broeders en zusters. Gebed is het krachtigste, machtigste wapen van een christen. Nou, ik denk, de wereld zit vol met allerlei wapens waar je angstig van wordt. Want gebed staat boven alles. Mozes die geeft Jozua de opdracht om mannen uit te kiezen die het volk moesten verdedigen. En dan gaat hij zelf met de Aaron een hurdenberg op. Opvallend is dat Mozes hierin het initiatief neemt. Maar hij weet wat er moet gaan gebeuren. En ook Jozua moet, met de kennis die hij heeft, zelf mensen uitkiezen. waarvan hij denkt die zijn geschikt voor de strijd. God schakelt ons mensen in. En wat zien we dan hier? De jonge generatie strijdt beneden in het dal. En ze moeten weerstand bieden tegen de aanvallen van de duivel. En dat kunnen ze alleen wanneer Gods kracht in hun is. Daarom is de oudere generatie de berg op gegaan om te bidden. Jozua strijdt dus in dat dal en Mozes die bidt op de berg. Het een kan niet zonder het ander. En de mensen in het dal zien dan het gestalte, de silhouet van Mozes op de berg. Met zijn handen ten hemel gericht. En dat was in het oude oosten eigenlijk de gebedshouding voor de mensen. Hun handen in de lucht steken als teken van overgave van God. En op het moment dat Mozes zijn handen in de lucht heeft, is het volk Israël aan de winnende hand. Maar als Mozes zijn armen liet zakken, dan dreigden ze overlopen te worden door de vijand. Maar Aaron en Hur, die ondersteunen hen dan. Bidden kost energie. Het is geestelijk gezien de mouwen opstropen. Strijden in gebeden is soms vermoeiend. Volharden in het gebed is vaak niet eenvoudig. En misschien herken je dat zelf wel in je eigen leven. Dat je na verloop van tijd vergeet voor iets of voor iemand te bidden. Terwijl je het er nog zo had voorgenomen om het wel te doen. Maar van Exodus 17 lezen we hoe belangrijk ons gebed is. En de mensen in het dal kunnen merken dat er op de berg voor hen gebeden wordt. En zolang dat gebed niet verslapt, zullen ze in de strijd staande blijven. En de vijand weerstaan. Onze vervolgde broeders en zusters zitten in dat dal. Maar ze kunnen staande blijven als wij voor hen blijven bidden. Dat is dus onze opdracht voor vandaag, voor morgen, voor overmorgen, voor in de toekomst. Het gebed niet laten verslappen, zodat onze broeders en zusters staande kunnen blijven en dat ze de vijand kunnen weerstaan. Laten wij de Mozesen zijn voor de vervolgde broeders en zusters. Dat ze de kracht mogen voelen dat er voor hen gebeden wordt. Laat dat vanmorgen met elkaar ons verlangen zijn. Amen. Amen. En dan wil ik eigenlijk met jullie vanmorgen een lied zingen, dat is 602. En dat zegt de vrede van God. En dan zegt dat lied, we vragen de muzikanten ook naar voren komen, de zangers, zangeressen. De vrede van God en de vrede van God, die zij met jou, zegt het lied dan. En dan moet u opletten, dan is het de vrede van God, de vrede van God, de vrede van God, zij met hen. Dus dat gaan we vanmorgen met elkaar zingen. We gaan vanmorgen dus niet zingen, de vrede is voor jou. Dan kun je buurman of buurvrouw aanwijzen. Laten we heel specifiek, de vrede van God is voor hen. En dan mogen we net als Mozes onze handen opheffen. En dan mogen we voor hen bidden. De vrede van God. We gaan twee keer zingen. Als we het met elkaar gezongen hebben, dan wil ik ruimte geven voor gebed. Dan wil ik ruimte geven voor gebed. Als u een gebed op uw hart heeft en denkt van, oké, ik ben aangesproken vanmorgen door alles wat vanmorgen over open doors en de vervolgde christenen is gezegd. Als u een gebed op uw hart heeft, of u op die gebedsmuur wilt staan, neem dan daarna die vrijmoedigheid. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. De vrede van God, maar de vrede van God zij met hen.